vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present-day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiening hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Samenwerking tussen het Indonesische parlement en de Verenigde Naties is een voorbeeld voor Kenia. Indonesië en Egypte wisselen ervaringen uit over het verplaatsen van hoofdsteden tijdens een bilaterale bijeenkomst. Dit is Nieuws Compleet. Parlementslid uit Kenia, Sophia Abdi Noor, zei maandag in Nusa Dua, Bali, tegen Voice of Indonesia dat het Indonesische parlement wordt gezien als een goede samenwerkingsrelatie met VN-organisatie in het land. Met deze goede relatie kunnen veel ontwikkelingsprogramma's in het land worden uitgevoerd. Bovendien kan volgens hem met de openheid tussen het Indonesische parlement en VN-organisatie de verantwoording voor alle uitgevoerde programma's worden gegarandeerd en kan worden gegarandeerd dat ze op schema lopen zoals verwacht.
There are many countries that are engaging properly.
Er zijn veel staatsparlementen die op goede voet staan met de VN-organisatie, bijvoorbeeld Indonesië. Het Indonesische parlement en VN-organisatie werken samen aan veel programma's. De VN betrekt het parlement om erachter te komen wat er wordt gedaan, zodat de verantwoording is gegarandeerd.
Parliamentarians are heavily involved to know what is happening, how it is going on, what are the budgetary issues.
Sophia Abdi Noor zei verder dat het Keniaanse parlement de 144e IPU-bijeenkomst op Bali kwam bijwonen om met eigen ogen te kunnen zien hoe de samenwerking tussen het Indonesische parlement en de VN-organisatie tot stand kwam.
That's why we are coming to Indonesia.
Daarom zijn we naar Indonesië gekomen, zodat we uit de eisen gaan, zowel fysiek als in de praktijk, goede voorbeelden van samenwerking tussen het parlement en de Verenigde Naties kunnen zien. Hoe ze zich verhouden en samenwerken in een team.
They interlink and they work together as a team.
Tijdens de 144e IPU-bijeenkomst in 2022 in Nusa Dua, Bali, bracht het Keniaanse parlement een aantal onderwerpen ter bespreking, waaronder kwesties van ontwikkeling, menselijkheid, gerechtigheid en bevordering van vrouwen en jongeren. Daarnaast bracht de Keniaanse parlementaire delegatie ook de kwestie van klimaatverandering aan, die al zeer belangrijk en gevaarlijk werd beschouwd. De Keniaanse delegatie wil dat kwestie aandacht krijgen en wil dat de stemmen van Kenia en Afrika als geheel worden gehoord op de IPU-bijeenkomsten. Voorzitter van het Indonesische Huis van Afgevaardigden, Puan Maharani, en voorzitter van het Egyptische Huis van Afgevaardigden, Hanafi Ali Gebali, deden ervaringen met betrekking tot het plan om de hoofdstad van het land te verplaatsen tijdens een bilaterale bijeenkomst in de margen van de 144e IPU-vergaderingssessie in Nusa Dua, Bali, maandag. Tijdens de vergadering hoopte de voorzitter van het Egyptische Huis van Afgevaardigden de plannen en de verplaatsing van de hoofdstad door Indonesië te bestuderen, omdat Egypte ook van plan is om de hoofdstad van zijn land van Cairo naar de nieuwe administratieve hoofdstad die ongeveer 50 kilometer ten oosten van de oude hoofdstad ligt. Dit zei Puan Maharani na een vergadering. De Egyptische regering kondigde vorig jaar aan dat ze van plan is te verhuizen uit Cairo, de hoofdstad van het land die ongeveer 1000 jaar oud is, naar een woestijngebied in het oosten, in het nieuwe gebied. Egypte is van plan een slimme stad te bouwen die gebruik maakt van geavanceerde technologieën en toepassen van principes van duurzame ontwikkeling. Bali werd geselecteerd als gastheer van de 10e World Water Forum WWF dat gepland staat in 2024. Het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat de selectie werd uitgevoerd tijdens de 9e vergadering van de Raad van Bestuur van de World Water Raad WWC in Dakar, Senegal op 19 maart 2022. Bali nam het tijdens de selectie op tegen Rome, Italië. Om te winnen moet de kandidaat de meeste stemmen behalen, minimaal 19 van de 36 stemmen. Bali werd geselecteerd na het ontvangen van 30 stemmen tijdens de selectie. Het ministerie benadrukte dat dit resultaat een vorm van de bestroon is van de internationale gemeenschap ten aanzien van het leiderschap en de inzet van Indonesië op het gebied van waterbeheer. Toegang tot schoon water en sanitatie is een van de cruciale elementen binnen de Sustainable Development Goals SDGs. Indonesië is het eerste Zuidoost-Aziatische land dat is gekozen als gastheer van het WWF. Dit wordt geacht de positie van Indonesië op het gebied van de waterbeheer te kunnen versterken. WWF is de grootste internationale bijeenkomst in de watersector waar waterbeheer wordt besproken waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Met de WWF wordt om de 3 jaar gehouden en wordt sinds 1997 routinematig gehouden. PT Petrochemia Gresik, een staatsbedrijf in de petrochemische industrie, staat klaar om de invoer van een van zijn grondstoffen voor meststoffen, kaliumchloride, KCL, uit Rusland of Wit-Rusland om te leiden, indien getroffen door de Russische-Oekraïnse oorlog. Vice-president Corporate Communication bij PT Petrochemia Gresik, Awang Johan Bachtiar, zei maandag dat de oorlog tot nu toe geen directe invloed had op de invoer van KCL. De zaal niet te min, benadrukte hij, bestaat het risico getroffen te worden, aangezien zijn bedrijf KCL uit Rusland importeert. De exporterende landen van deze grondstoffen zijn Egypte, Jordanië, Marokko, de VAE, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabië, Canada, Jordanië, Wit-Rusland, Rusland, Laos en Turkije. Bachter merkt op dat van de verschillende landen waaruit PT Petrochemia Gresik KCL importeert, Canada een groter deel heeft dan Rusland, Wit-Rusland of Jordanië. Volgens de officiële website van PT Petrochemia Gresik is de grootste productiecapaciteit van het bedrijf voor de categorie niet-meststoffen 1170.000 tot zwavelzuur per jaar en voor de categorie meststoffen is dit 1030.000 ton uriummeststof per jaar. De Indonesische delegatie lobbyt bij de vertegenwoordigers op de 144e vergadering van de Interparlementaire Unie IPU voor. De Indonesische delegatie lobbyt bij de vertegenwoordigers op de 144e vergadering van de Interparlementaire Unie IPU voor steun voor volledige onafhankelijkheid voor Palestina en een twee-staten oplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict. Als vervangend hoofd van de Interparlementaire Samenkingraad BKSAP, het Indonesische Huis van Afgevaardigden DPR RI, Mardani Alisra, legde de verklaring af op maandag na het bijwonen van het debat over internationale vrede en veiligheid in het Bali International Convention Center, Nusa Dua Bali, provincie Indonesië, heeft de Palestijnse kwestie consequent aan de orde gesteld tijdens elke jaarlijkse zitting van de IPU. Momenteel probeert Indonesië de kwestie op te nemen op de lijst van de noodpunten die tijdens de vergadering moeten worden besproken, zodat de afgevaardigden het eens kunnen worden over de oplossing van de kwestie. Hij zei verder dat hij optimistisch is dat de ontworpen resolutie over de Palestijnse kwestie kan worden gesteund door de meerderheid van de afgevaardigden tijdens de 154e vergadering van de IPU, aangezien de voorzitter van de DPR-RI, Puan Maharani, optreedt als voorzitter van de sessie. Naar verwachting zal het forum ook een oplossing bieden voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de binnenlandse politieke spanningen in Myanmar. Luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Indonesië met het commentaar. Er zijn twee internationale evenementen die zijn en worden gehouden in Indonesië. MotoGP Mandalika 2022 en de 144ste zitting van Interparlementaire Unie. De Mandalika MotoGP van 2022 werd gehouden op het Mandalika Circuit Central Lombok, West Nusa Tenggara van 18 tot 20 maart 2022. Ondertussen is de 144ste sessie van de Interparlementaire Unie op 20 maart geopend en zal deze eindigen op 24 maart 2022. Het houden van deze twee grootste evenementen is natuurlijk een speciale nood voor Indonesië. Hoewel Indonesië nog steeds te maken had met de COVID-19-pandemie, werd het als succesvol beschouwd in het organiseren van deze twee belangrijke activiteiten. Minister van Toerisme en Creatieve Economie Sandiaga Uno zei dat momenteel veel organisatoren van wereldraces geïnteresseerd zijn in het houden van een race-evenement op het Pertamina Mandalika International Street Circuit. Onder verwijzing naar een persbericht van het ministerie van Toerisme en Creatieve Economie, wordt Indonesië beschouwd als succesvol in het organiseren van een race-evenement van wereldklasse. Zelfs het circuit, dat zich op een van de vijf superprioriteitsbestemmingen van Indonesië bevindt, wordt beschouwd als een circuit met de mooiste uitzichten ter wereld. Volgens minister Sandiaga Uno zijn er verschillende wedstrijden op internationaal niveau die aandacht hebben besteed aan Mandalika. De Mandalika MotoGP in 2022 wordt ook beschouwd als een positief effect op de heropleving van nationale economie. Zoals minister Sandiaga Uno onthulde, zal de Pertamina Grand Prix van Indonesië of MotoGP 2022 in Mandalika naar schatting meerdere effecten hebben op de economische omzet boven de doelstelling van 500 miljard rupiah. Hij noemde de Mandalika MotoGP van 2022 een sterke natiebranding door banen te scheppen voor de gemeenschap. Een opmerking die het optimisme van Indonesië vergroot om te blijven stijgen. Een andere aantekening werd gemaakt van de 144ste zitting van de Interparlementaire Unie-sessie. Die werd gehouden in Nusa Dua, Bali. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Indonesië, Puan Maharani, zei dat de keuze voor Indonesië om het evenement te organiseren het bewijs was dat Indonesië het vertrouwen van de internationale gemeenschap had. Indonesië wordt beschouwd als capable, comfortabel en veilig in het vasthouden van de 144ste IPU. Puan Maharani legde uit dat Indonesië door de sessie, die werd bijgewoond door ongeveer 1000 deelnemers uit 115 landen, een actieve rol zou kunnen spelen bij het oplossen van mondiale problemen. En daarvan biedt een middenweg om het conflict tussen Rusland en Oekraïne aan te pakken. Ook de samenwerking tussen het Indonesische parlement en Verenigde Naties kreeg aandacht van de deelnemers. Dat stelt tenminste een kamerlid uit Kenia, Sofia Abdi Noor. Ze zei dat het Keniaanse parlement de 144ste zitting van de Interparlementaire Unie heeft bijgewoond om uit de eerste hand te kunnen zien hoe de samenwerking tussen het Indonesische parlement en Verenigde Naties tot stand is gekomen. Dit kan natuurlijk een extra opmerking zijn voor Indonesië. Het is te hopen dat het succes van Indonesië bij het organiseren van deze twee internationale activiteiten het optimisme zal vergroten. Niet alleen voor het Indonesische volk, maar ook voor de wereldgemeenschap. De heropleving van het toerisme in Indonesië zal zeker effect hebben op het herstel van de economische groei. De oplossingen die op aan internationale bijeenkomsten worden aangeboden, zullen de wereld vreedzamer en sterker maken. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
Dit is het programma vandaag in de geschiedenis. We beginnen vandaag in de geschiedenis. Op 22 maart 1945 werd de Arabische competitie opgericht. De Arabische competitie werd opgericht door 6 landen, namelijk Egypte, Irak, Transjordanië, nu Jordanië,
Libanon, Saudi Arabia, and Syria. Yemen tried their thought to the competition as late of 5 May 1945. Momenteel tijd de competitie 22 leden, maar de deelname van Syrië is sinds november 2011 beëindigd als gevolg van de onderdrukking van de regering tijdens de burgeroorlog in Syrië. Het doel van de Bonn in 1945 was om de politieke, culturele, economische en sociale programma's van haar leden te versterken en te coördineren en om te bemiddelen van geschillen tussen hen of met de derde partij. Bovendien was de ondertekening van de overeenkomst over de gezamenlijke defensie en economische samenwerking op 13 april 1950 bedoeld om de militaire defensiesmaatregelen te coördineren. In maart 2015 kondigde de secretaris-generaal van de competitie aan dat de oprichting van de Arabische strijdkrachten tot doel gaat extremisme en andere bedreigingen voor Arabische landen tegen te gaan. De deelname aan het project was vrijwillig en militairen kwamen al tussen beide op verzoek van een van de lidstaten. We gaan op 22 maart 2003 kondigde Hongkongse onderzoekers werelds eerste diagnostische test voor dodelijke longontsteking aan. Dr. Dominic Tsang, consultant microbioloog van het Queen Elizabeth Hospital, houdt een foto omhoog waarop een met een virus geïnfecteerde cel te zien is die onder een microscoop is geïnspecteerd tijdens een persconferentie op 22 maart 2003. Onderzoekers uit Hongkong zeiden dat de 6 wereldeerste diagnostische test voor de dodelijke longontsteking hadden ontworpen en groeien het virus dat de mysterieuze zich verspreidende ziekte veroorzaakte en kwam dichterbij uit de ontwikkeling van een remedie. Virologen en microbiologen van de Universiteit van Hongkong zeiden dat de test kon vertellen dat een patiënt de ziekte had binnen 4 tot 14 dagen, waardoor een passende behandeling werd gegarandeerd. We beëindigen vandaag in de geschiedenis op 22 maart 2004 topleider van Hamas Sheikh Ahmed Yassin gedood bij een Israëlische raketaanval in Gaza-stad. Sheikh Ahmed Yassin, de spirituele leider en operator van de militante Palestijnse groep Hamas, werd begin maandag 22 maart 2004 gedood door een Israëlische raket die hem trof toen hij een moskee in Gaza-stad verliet. Sheikh Yassin, een symbool voor Palestijnen van verzet tegen Israël en voor Israëli's van Palestijnse terrorisme, was verreweg de belangrijkste Palestijnse militant die door Israël werd verwoord in meer dan 3 jaar van conflict. Het Israëlische leger bevestigde de moord en zei in een verklaring dat de sheikh verantwoordelijk was voor talloze moorddadige terroraanslagen die resulteerden in de dood van veel burgers, zowel Israëliërs als buitenlandse. Sheikh Yassin hielp Hamas te vinden in 1987, later bracht hij 8 jaar door in Israëlische gevangenis, voordat hij in 1997 werd vrijgelaten als gebaar naar koning Hussein van Jordanië, na een mislukte moordaanslag op een Hamas-leider in Amman, de hoofdstad. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis, de editie van 22 maart van Voice of Indonesia in Jakarta. Tot ziens.
yang ada di depan mata. Aku ingin terus menatapmu, karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan. Aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku.
Indonesia.
Lazarus Man Indonesia van vandaag geeft de titel President Joko Widodo en voorzitter van het Zuid-Koreaanse parlement bespreken toenemende samenwerking. President Joko Widodo woonde de opening bij van de vergadering en de bijbehorende sessie van de 144ste Interparlementary Union IPU in het Bali International Convention Center Nusa Dua Bali zondag. In de marge van de IPU-sessie hield president Joko Widodo een speciale ontmoeting met de voorzitter van de National Assembly van Zuid-Korea, Park Byung-suk. Tijdens de vergadering werd de president vergezeld door de voorzitter van het Indonesisch Huis van Afgevaardigden, Puan Maharani, minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en de Indonesische ambassadeur in Zuid-Korea, Gandhi Sulistianto. President Joko Widodo en Park Byung-suk bespraken plannen om de samenwerking te vergroten op basis van het speciaal strategische partnerschap dat was ontwikkeld. President Joko Widodo noemde ook de investeringsverplichting van Zuid-Korea in de elektrische auto-industrie en het ecosysteem in Indonesië. Tijdens de vergadering citeerde president Joko Widodo de president.co.id pagina en zei dat het lancering van de Hyundai Ioniq 6 elektronische auto had bijgewoond en de start van de productie van elektrische auto's in Indonesië had gemarkeerd. De president legde ook Hij had een andere elektrische auto van Hyundai, de Genesis G80. En de officiële auto zal zijn van de G20 top om de samenwerking tussen Indonesië en Zuid-Korea te demonstreren. De president gaf blij van de bereidheid van Indonesië om de samenwerking met Zuid-Korea op verschillende andere gebieden, zoals in de gezondheidssector, digitale transformatie, digitale financiën en het overwinnen van verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens, te blijven versterken. Bij dezelfde gelegenheid sprak de president ook zijn dank uit aan Park Byung-suk voor de steun van Zuid-Korea aan het Indonesische voorzitterschap in G20. Volgens de president kan het parlementair forum 20 aan de standing bieden voor de drie prioriteiten van het Indonesische voorzitterschap, namelijk de wereldgezondheidsarchitectuur, energietransitie en digitale transformatie. Dat was mijn Indonesië van vandaag.
Indonesia.
Beste luisteraars, het traditionele huis van Sumba wordt meestal Uma Bokulu of Uma Bantangu genoemd. Uma Bokulu betekent groot huis, terwijl Uma Bantangu een torenhuis is. Uma Bokulu en Umban Batangu verwezen naar typische Sumba's paalwoningen met torenhoge daken. Uma Bokulu werd gebouwd in het traditionele dorp Wainyapu, subdistrict Kodi, Waisumba. Ondertussen heeft de vorm van de traditionele huizen buiten het traditionele dorp over het algemeen geen torens. De top van het dak van Uma Bokulu is erg hoog, ongeveer 20 meter. Daarvoor wordt het torenhuis genoemd. Uma Bokulu is gemaakt van natuurlijke materialen. De vloer en het framen zijn gemaakt van bamboe. Het dak is gemaakt van rietgras. De kracht van dit gebouw ligt op de vier hoofdpijlers in de vorm van de gigantische boomstammen genaamd Kambaniru Ludungu. Rondom de hoofdpijler bevinden zich 36 onderstaande pilaren genaamd Kambaniru. Dit traditioneel huis is samengebouwd door middel van traditionele ceremonies. Om een groot huis te bouwen worden grote touwen zonder spijkers gebruikt. Bij het plaatsen van reten daken mogen ze pas een pauze nemen om te eten als de dakbedekking compleet is. De tunieke van Uma Bokulu is de Ghanese vorm van de rizel, die Toko Uma wordt genoemd. Binnen in het huis is er een ruimte die gebruikt wordt als schuur om zaden, etenswaren en erfstukken om te slaan. Op de bovenste verdieping van Uma Bokulu is een woonkamer genaamd Bei Uma. In het midden van die kamer worden vier houtzuilen gebruikt als keuken. Voor de keuken staat een eettafel en voor de eettafel is een veranda waar de heren een gesprek voeren. De veranda of het terras is meestal voorzien van buffelhoorns of varkensstaanden. Dit bewijst dat de eigenaar van het huis vee heeft geslacht. Evenals een teken dat de eigenaar van het huis een belangrijke persoon is in de gemeenschap. Logeren bij Uma Bokulu is erg comfortabel. De vrije lucht in een aardevloer en bamboewanden maakt de lucht in Uma Bokulu zeer comfortabel. De vloer niet getwijld of geveegd te worden, want tussen de bamboestammen die in de vloer zijn gerangschikt zitten openingen waardoor stof en vuil direct onder het huis vallen. Dit wordt onder Uma Bokulu Kali Kabunga genoemd. Deze ruimte wordt meestal gebruikt om de brandhout op te slaan en wordt ook gebruikt als veeboek. De authenticiteit van de traditionele huiszumba is nog steeds bewaard gebleven. Deze huizen met rieten toren zijn te vinden in traditionele dorpen zoals Wainyapu, Ratengaro, Tarum, Waitabar, Lamboya, Wanukaka. Dat was de wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Uma Bokulu, een traditioneel huis van Sumba in Oost-Nusa Tenggara. Tot ziens!
Kakiku, tak berharap temukan cintamu. Kamu, kamu, ya kamu.
Semuanya berbeda waktu pertama ku melihatmu. Kamu, kamu, ya kamu. Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta. Waktu pertama melihat, melihat senyum manismu.
Menggoda hati yang kaku, angkat diri cinta. Ini kan namanya cinta.
pada pandangan pertamaku. Oh,
langkah kakiku ini berhenti tepat di hadapanmu.
Kamu, kamu, ya kamu. Ku tak ragu, ku tak bimbang.
Indonesia.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is layanan pesan antar of bezorgdienst. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en een telefoniste van een gebakkende kiprestaurant. Hij belt het restaurant op omdat hij een verkeerde bestelling krijgt.
Mohon menunggu, akan kami buatkan sesuai pesanan.
Baik, saya akan menunggu.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal twee keer langzaam zeggen, u kunt het dan mee herhalen. Mohon menunggu. Mohon menunggu betekent even wachten. Akan kami buatkan sesuai pesanan Anda. Akan kami buatkan sesuai pesanan Anda. Betekent, we zullen volgens uw bestelling maken. Baik, saya akan menunggu. Baik, saya akan menunggu. Betekent, oke, ik wil wachten. Apakah pesanan saya sudah siap? Apakah pesanan saya sudah siap? Betekent, is mijn bestelling klaar? 10 menit, 10 menit. Betekent, 10 minuten. In het dialoog hoort u de telefoniste mohon menunggu aan Kevin zeggen. Hier vraagt de telefoniste aan Kevin om te wachten. Het woord mohon wordt gebruikt om de andere persoon respectvol te vragen om iets te doen. Voordat we beëindigen het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld tussen Kevin en de telefoniste van de gebakkende kiprestaurant.
Mohon menunggu. Akan kami buatkan sesuai pesanan.
Baik, saya akan menunggu.
Dat was Prikmar Bahasa voor vandaag.
Oh, you go out of your way to prove that you're okay. Another high and you're back down again. You say that it's all the same. Things ain't gonna change. Rather than to rearrange, you just try.
Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een Maleis liedje met de titel Risau, gezongen door Rustam Rasghani. Dit liedje vertelt het verhaal van iemand die onzeker is en zich zorgen maakt over zijn vriendin. Hij twijfelt aan de eerlijkheid van zijn geliefde. De minnaar hoopt ook dat ze niet snel zullen geloven in de laster van mensen die hun liefde kunnen vernietigen. Dit medium tempo liedje staat op het album Mahligai Cinta dat in 1982 uitkwam. Rustam Rasghani is een muziekartiest, blinde zangeres en componist van Minang en Gamat liedjes uit West Sumatra. Oké, luisteraars, dit is Risau door Rustam Rasghani. Veel luisterplezier!
yang dapat merusakkan jalinan kasih mesra. Jangan lagi kau bimbang, jangan lagi kau ragu apa yang kau risaukan. Aku sayang padamu.
Indonesia. Voice of Indonesia.
Buatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Anakku sekali cuita, laguku jadikan perita, penerang. Mandu ke puncak bahagia.